Gert sprak er al over. We zijn hier met een pak minder. Het komt omdat er ongeveer 44-tal mensen ontbreken. Namelijk al degenen tussen 12 en 21 en hun leiding. Die zijn op startweekend. Het jeugdjaar is net zoals het schooljaar begonnen. En ze zijn daar een fantastische tijd aan het leven om zeg maar meteen volle gas te vertrekken. Ik heb daar een paar impressies van bij NMA zien. Zo Pieter die laten zien. Ik ga er nu al te veel bij vertellen, maar dan kunnen jullie een beetje mee genieten. We zijn begonnen met de tenten op te zetten zelf. Gaan we als leiding niet mee bezighouden. Hè? En gezien het al heel hard geregend had die vrijdag, was dat redelijk noodzakelijk dat het werd gedaan. We hebben het heel gezellig gemaakt. Zie je een hele hoop grote en kleine jongens bij elkaar. En meisjes natuurlijk ook. Het was meteen keihard beginnen, zodanig dat de jongeren op zijn minst wisten dat ze er niet alleen voor staan hier in Herentals. Dat ze heel mooie tijden samen kunnen beleven. Gisteren was het grote overgangsspel, want vorige zondag was hier de overgang van de zondagsscholen van de ene groep naar de andere. Maar er waren er natuurlijk een paar die zijn uitgezwaaid uit de zondagsschool, die nu naar de jeugd zijn gegaan. En ook voor hen was het geweldig om te zien dat ze eigenlijk van in het begin zich letterlijk en figuurlijk helemaal konden smijten in alles wat daar gebeurde. Uiteindelijk hebben we ze allemaal naar een andere groep geschoten in hun persoonlijke raket. En zo zijn we geland, allemaal in hun eigen nieuwe groep. Kijk eens, toch een prachtige zaak. Al die jongeren en een paar ouderen. En gisteren hebben we dan nog een groepsdate gedaan. Elkaar echt goed leren kennen. En u zal er straks nog meer van horen. Maar zeker in uw gebed opnemen, die jongeren. Ze zijn allemaal waardevol, allemaal bijzonder, maar ze zijn ook allemaal deel van Gods Koninkrijk. En ze zijn het nu en de toekomst van deze gemeente ook. Nu, ik ben gisteren zelf ook nog een beetje op mijn plaats gezet door een van die nieuwe zondagsschoolovergangers. Dat is eigenlijk heel bijzonder. De groepen van vorig jaar, dus de 12-jarigen, de Giro's en de 16-plus, gingen nog even afscheid nemen voordat ze met een nieuwe groep begonnen. En ik had dan samen met de nieuwe leiding de jonkies, zeg maar, gepakt om eens te praten over hoe ze er tegenover stonden, hoe ze zich voelden en wat ze verwachten van het komende jaar. En zo op het einde, als de twee andere groepen begonnen te danken en te bidden voor de jongeren die weggingen, zat ik daar zo'n beetje te twijfelen, wat ga ik nu doen? Zo'n nieuw groepje, ze voelen zich misschien allemaal wat oncomfortabel. Ga ik nu meteen waarschijnlijk een grote stilte laten voor gebed en dan op het einde zelf afsluiten? Dus ik dacht, misschien ga je dat niet doen. En toen zei een van die 12-jarigen, zeg, en wij, gaan wij niet bidden soms? En dan, ik zeg, ja, zeker, als jullie dat graag willen. En dan hebben daar een stuk of 4, 5 12-jarigen spontaan de Heer gedankt. En ik vond dat geweldig om te zien, om zo door die jongen, gelovige kinderen op een plaats gezet te worden. Van, kijk, we moeten niet onder stoelen of banken steken waarvoor we hier zijn. We zijn hier voor samen in Gods Koninkrijk te staan. En dat was geweldig om te zien. Dus neem ze mee in uw gebed. Want op 12 november is er een doopdienst. Al diegenen die hier zijn en die zelf nog niet gedoopt zijn, die zelf die keuze misschien al wel gemaakt hebben van ja, ik wil de Heer volgen, maar die nog gehoorzaam willen zijn aan die oproep van en ik laat mij dopen, want dat is wat de Heer ons heeft geleerd, bekeer u en laat u dopen. U bent daarvoor uitgenodigd om dat te doen. Maar ook onze jongeren, die hebben die vraag voor zich. Bid voor hen die daar zijn of bijna zijn, dat zij de keuze van, ja, ik wil Jezus volgen, dat ze die echt gaan maken, dat ze dat gaan doen. Maar u zelf bent ook heel erg uitgenodigd, mocht dat nog niet gebeurd zijn, om uzelf te melden bij mij of een van de andere oudsten, om op 12 november de stap voor Jezus te zetten. We gaan zo meteen lezen vanuit Filippenzen, en u mag het er al bij nemen. Behalve mooie foto's levert zo'n weekend ook wel wat slaaptekort op. En ik hoop dat jullie daar niet te veel last van gaan hebben. De ouders gaan dat straks wel merken thuis. Ik ga mijn best doen om dat te verstoppen. Filippenzen, we gaan beginnen aan een preekreeks over Filippenzen, die x aantal weken zal duren. Dat moet ik nog een beetje zien hoe dat gaat. En ik zal in die tijd, met regelmaat, zoals ik vorig jaar ook een paar keer heb gedaan, ook een mailtje tussenin sturen om mee te blijven in het verhaal, misschien al wat voor te bereiden, of om eens terug te reflecteren op wat er is geweest. Dat zal je in de komende paar maanden kunnen ontvangen. Als je dat niet meer wilt, dan kan je altijd uitschrijven van die e-mail. Als je dat graag wilt, je weet niet waar het over gaat, kom dat dan even tegen mij zeggen. Dan kan ik u opnemen in het mailbestand. Goed, we gaan bidden en lezen. Vader in de hemel, u bent groot en machtig. En wij zijn klein en slap, Heer. Wij voelen ons op onze beste momenten sterk, Heere God. Maar dan is er niet veel nodig om te doorprikken, Heere God, dat onze eigen kracht beperkt is. Heer, maar u geeft kracht aan de zwakken. U richt gekrakte mensen op. Vader, en zo houdt u van ons, Heere God. Zo heeft u het bedoeld, u heeft het goed bedoeld. En daarom heeft u uw gemeente gemaakt, Heere God, om in die prachtige eenheid, Heere God, uzelf uw liefde te kunnen geven, maar ook om ons als mensen te leren wat het is om uw lichaam te zijn. Vader, we danken voor uw woord, Heere God, waarin ons dat geleerd wordt, waarin ons dat voorgeleefd wordt. En vader, wanneer we gaan lezen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, dan bid ik, Heere God, dat u ons wil bijleren over wie u bent en over wie wij bedoeld zijn, Heere God, om te zijn. Heer, u wil ons zegenen en wil onze ogen en onze oren open doen voor wie u bent. Dat bid ik in uw naam. Amen. Ik lees Filippenzen 1 tot en met 11, vers 1 tot en met 11 vanuit de herziene Statenvertaling. Paulus en Timotheus, de persoonlijke relatie of niet, en vooral de wederkerigheid daarin. Dat je weet, die andere heeft een goede bedoeling gehad om dit te doen. Ja. Dat is de eerste, de persoonlijke relatie. En het tweede is de inhoud. Voor de ouders van jongeren en kinderen, wie heeft er de voorbije tijd post van het EJV gehad? Dan moet er echt veel meer zijn trouwens. Ja, en een kalender en zo. Nee? Ja. Eén, hè? Ja, één is goed. Via mail? Ah, dat is ook al goed. Ja. Nu, ik kan u dus zeggen, heel veel post van het EEV komt onder andere door mijn handen. Want ik werk daar. Nu, we hebben een persoonlijke relatie, maar misschien is de inhoud van die post niet meteen iets dat wij helemaal delen. Goed. Dat betekent dan, die persoonlijke relatie is er misschien wel, maar de inhoud is niet per se gedeelde interesse. Voor uw kinderen of uw jongeren is dat misschien wat anders. Ja. Dus ten eerste is de persoonlijke band daar. En ten tweede is de inhoud van de brief iets wat gedeeld met die persoon. Dat is heel belangrijk. Het gaat over iets van uw leven en iets van zijn of haar leven. Dan wordt het boeiend. Maar het kan nog een dimensie extra geven. Namelijk, tegenwoordig wordt er heel veel gecorrespondeerd via een toetsenbord. Getypt, gedrukt, geprint, wat het ook mogen zijn. Dat is een heel groot dimensioneel verschil, een verschil van hoe je dat ervaart, tegenover wanneer je een handgeschreven brief krijgt. Wie heeft er relatief onlangs nog eens een handgeschreven brief gekregen? Ik zie daar wat kopjes zo gaan. Ja, je hebt pas een lief, dat is logisch. Ja, oké, dat tellen we dus niet mee. Wie heeft er... voor jullie wel, voor jullie wel. Wie heeft er voor de rest nog eens een hand... Ik zag er precies één handje omhoog gaan. Een paar handjes. Dat zijn allemaal van die jonge verliefden. Oh, nee, niet waar. Niet allemaal. Of misschien wel. De handgeschreven brieven zijn een zeldzaamheid geworden. En dat is eigenlijk in tijden van massacommunicatie bijzonder. Er wordt meer gecommuniceerd dan ooit tevoren, maar zeker niet beter. De communicatie van tegenwoordig is heel goedkoop. Letterlijk en figuurlijk. Vroeger moest je nog betalen voor sms'jes, nu nog zelden. En e-mail is gratis. Maar het is niet alleen op dat vlak goedkoop dat je er geen postzegel moet opplakken. Het proces is ook goedkoop. Het is heel gemakkelijk om je gedachten even gauw uit te tippen. Ja, oh, ik ga dat anders zetten en opnieuw te doen. En dan verzenden. En die ander doet er maar mee. Het is... Die soort van communicatie van tegenwoordig is communicatie die ons weinig kost, maar die meestal voor een rekening zorgt bij degene die het aankrijgt. Dat is heel anders dan bij een handgeschreven brief. een handgeschreven brief, ga je door het proces heen, ga ik het doen of ga ik het niet doen? Ga je door het proces heen, welk papier pak ik? Een heel mooi? Of maakt het niet uit dat daar al een veeg op zit? Schrijf ik met een viltstift of schrijf ik met potlood? Of... Het is een heel denkproces. En je stelt je steeds de vraag, voor wie is het bedoeld en wat wil ik ermee bereiken? En dan ga je heel goed nadenken over de inhoud van de brief. Want je wilt niet te lang schrijven, want dat duurt lang. En het moet ineens goed zijn. Anders moet je gaan opnieuw beginnen. Of met een, hoe noemt dat, tintenkiller of whatever. Of doorstrepen, dan trekt de brief op niks. Het proces van een handgeschreven brief is een heel waardevol proces. En het maakt communicatie heel waardevol. Heel anders dan goedkope e-mails. En sommigen weten dat al, ik hou niet van e-mails. Wanneer je mij iets wil vertellen, kom het mij dan vertellen. Of schrijf een brief. En ik meen dat. Een tusseninvorm is telefoneren. Ja? Als je iets wil afspreken, dan zeg ik stuur een e-mail, want dan vergeet ik het misschien niet. Maar dat is een verschil. Ja? Als je echt wilt communiceren, een boodschap wil overgeven aan iemand, praat dan of schrijf een brief. Want dat is waardevolle communicatie. Nu, ik wil dat graag eens even delen. Maar eigenlijk wil ik gewoon naar die handgeschreven brief. Want dat is eigenlijk wat er gebeurde met die brief aan de Filippenzen. Een handgeschreven brief, want zo'n brief geeft iets van de eigenaar mee. Als je zo'n brief krijgt, dan denk je eigenlijk, oh, ik heb iets. Ik heb een stukje van die. Want die heeft daar letterlijk zweet en misschien zelfs tranen aan gegeven. Waarom benadruk ik dit nu zoveel? Omdat wij een probleem hebben. En degene die op de introductie waren van de kringen, daar ging het ook over de brief van Petrus. Daar heb ik het volgende gezegd. Eigenlijk zou iedereen al die brieven van Paulus, Petrus en de andere apostelen hieruit moeten scheuren. Ik kan dat niet doen, want dat is Gert zijn Bijbel. Maar eigenlijk zouden we die allemaal eruit moeten scheuren en in een envelop steken. En als we zullen zeggen, we zouden zeggen, nu wil ik nog eens lezen uit die brief van Petrus of uit die brief van Paulus, dat we heel bewust dat proces pakken en die brief, het open doen als het ware dat die brief heel erg geschreven is. Het is geen Bijbelboek. Geen enkel van die brievenschrijvers dacht, ik ga een boek schrijven. Ze dachten allemaal, ik ga een brief schrijven. Want in een brief zitten heel veel relatie. In een brief zit relatie. In een brief zit bewust gekozen inhoud. Dit wil ik aan mensen brengen. En een brief geeft iets mee van de schrijver. We kunnen daar enorm veel in vinden. Een boek is een ander proces, daar ga ik niet over uit. Maar een brief is een brief. En als we dit gaan lezen, moeten we het ook zo lezen. En het is ook een brief aan echte mensen. Nu, 2000 jaar later spreken we over Paulus in de Filippenzen. En ik weet niet meer. Wie weet er waar Filippi ligt? Ja, goed, Joris. Ja, sommigen ook bij benadering. Het is in het noordoosten van Griekenland, een kuststad van Griekenland, naast Turkije. Het is een echte plek met echte mensen. Zoals u, zoals ik. De schrijver was Paulus. Paulus is geen heilige als een standbeeld. Paulus was iemand van vlees en bloed, een echte mens. En zo moeten wij dat gaan lezen. Alsof wij uit die privéverzameling even een brief mogen lenen en daarin gaan lezen. Dat zijn al die brieven eigenlijk. Nu, er is toch wel een belangrijk verschil nog tussen die mensen van toen en nu. Namelijk, toen werd er anders gecommuniceerd. Ik zei het al, toen waren alleen handgeschreven brieven, niks digitaal. Maar ook nog, er werden niet veel brieven geschreven. Mensen hadden nog niet zoveel beschikking tot papier en heel veel mensen konden niet schrijven of lezen. Dus was er een heel grote traditie van, er wordt een brief gestuurd, niet per se aan één persoon, maar voor een groep mensen, waar het wordt voorgelezen. Er was een heel grote mondelinge traditie. En toen werd er ook nog echt geluisterd. Want je kon het niet even nalezen. Wanneer Levi zijn mededelingen doet, dan luistert maar de helft of nog minder, want je kan het eventueel nog nalezen in de courant of op de PowerPoint. Ja? Wij kunnen ook niet meer goed luisteren. Toen werd er nog echt geluisterd. En zo'n brief, ook al was hij heel persoonlijk, was toch ook voor een hele groep mensen bedoeld. En toen werd er ook echt heel goed naar geluisterd. Nu, als dat waar is wat ik allemaal kom te vertellen, dan kan je concluderen, oké, dat is superpersoonlijk zo'n brief. Namelijk van iemand naar iemand? Zij delen die inhoud? Ja, waarom moeten wij die brieven dan lezen? Dat is een terechte vraag, vind ik. Waarom zouden wij die lezen als die niet aan ons bedoeld is? Nu, zoals ik zei, die jonge christenen, die kregen die brief, die vonden die inhoud zo waardevol en ze zeiden, dat moeten anderen ook lezen. Bij sommige van die brieven staat het er zelf door. Bij, stuur die brief door. Maar bij deze zal dat niet zo geweest zijn, want het was een hele persoonlijke, maar ze vonden het zo waardevol dat ze het hebben gekopieerd en gezegd, dit moet je ook lezen. Geweldig. Het was toen heel snel, 10 jaar later was die brief al verspreid. 100 jaar later was die brief nog altijd waardevol. Een paar 100 jaar later zei ze, dit is fantastisch, dat eigenlijk voor alle gelovige mensen de moeite waard. En zo is die brief tot bij ons gekomen en zo is die brief niet per se aan ons geschreven, maar zeker ook voor ons geschreven. Nu, ik ben heel veel context en uitleg aan het geven vandaag, maar dat is een beetje bewust. Dat is omdat we daar een paar weken op verder gaan. Maar hou dat heel goed vast. Het is echt materiaal van vlees en bloed. Het is geen wijze woorden in een dik boek. Het is het ook. Maar het is eerst en vooral een echte brief aan echte mensen met een echte waardevolle boodschap voor mensen die Jezus willen volgen. En zo wil ik het ook gaan lezen. De brief aan de Filippenzen. Waarvoor staat die bekend? Als je met één woord de typering zou moeten geven voor die brief, voor zij die bekend zijn met de brief van Paulus. 1 woord. Blijdschap, ik hoor het daar komen. Absoluut. Dat is waarmee die brief wordt geïdentificeerd met het thema blijdschap. En dat is eigenlijk heel gek, want we gaan doorheen de brief gaan. En blijdschap is absoluut geen thema in die brief. Er staat nergens aan een kopje, zoals dat staat in Bijbels, staat nergens aan het kopje over blijdschap. Nergens. Het gaat over allerlei zaken, maar niet over blijdschap. En dat maakt het zo mooi. De brief staat wel 20 keer ongeveer woorden als blij en blijdschap en verblijden of vreugdevol zijn. Het gaat er niet over, maar het schijnt er helemaal door. En dat is fantastisch. Dat is eigenlijk ook, denk ik, wat die brief zo waardevol maakt. Onder alle omstandigheden schijnt blijdschap door de volgelingen van Jezus. We kunnen er allerlei dingen uit gaan leren, maar dat is inderdaad, zoals er staat, de vrucht van de geest is liefde, als eerste, en blijdschap en al die andere dingen. Maar blijdschap kan je niet zo even doen. Liefde, zeggen ze, is een werkwoord. Daar zit heel veel wijsheid in, maar blijdschap, ja, ik voel me niet blij. En toch is blijdschap een kenmerk van christenen. Kenmerk van zij die Jezus volgen. Want het schijnt erdoor. Net zoals in deze brief, schijnt blijdschap, ongeacht wat de rest is, schijnt het erdoor. En we gaan ontdekken dat de omstandigheden van Paulus eigenlijk iets anders zouden doen vermoeden. Maar nee, bij Paulus, als echte volgeling van Jezus, schijnt blijdschap erdoor. De brief loopt eigenlijk een beetje over van positivisme en we gaan dat lezen. Bijvoorbeeld, in vers 2 is al een wens. Genade zij u. In een andere vertaling staat er, ik wens dat aan jou. In vers 3 tot en met 5, ik dank God voor u. Ik denk aan jullie. Om dit en dat. Ik vertrouw dat hij het goed zal laten aflopen met jullie. In vers 7, heel mooi. Omdat ik u alle in mijn hart heb. En vers 8. Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u alle verlang. Het loopt vol van passie, van blijdschap, van positivisme. Nu, dat laatste is heel bijzonder. Namelijk, God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u alle verlang. En dan staat er met de innige gevoelens van Jezus Christus. Paulus zegt, ik verlang zo hard naar jullie, net zoals Christus. Zet zichzelf op hetzelfde niveau als Christus. Maar het is heel mooi wat daar staat, dat woord van innige gevoelens. Daar staat in andere vertaling de liefde van Christus. Maar daar staat eigenlijk de ingewanden. Net zoals Simon, als je verliefd bent, dan voelt je dat je vlinders in je buik, dat idee. Hier spelen zich onze gevoelens af. We spreken vaak over ons hart, maar eigenlijk spelen uw gevoelens zich hier af. En hij zegt, ik verlang naar u met de ingewanden van Christus. Met de innerlijke gevoelens van Christus. Ja, dat is prachtig. Nu, ik vind Christus eigenlijk altijd een slecht voorbeeld. Wat bedoel ik? Namelijk, ja, oké, dat is het ideaal dat we niet kunnen bereiken. Nu, Paulus stelt zich op datzelfde niveau. En dan denk ik, ja, wat zijn we daarmee? Kunnen wij, net zoals Paulus, net zoals Christus, verlangen, iets voelen? Ik denk persoonlijk, op het gevoelsvlak, is Christus misschien nog het meest benaderbaar. Want hij was een mens zoals u en ik. Hij heeft blijdschap gekend, hij heeft frustratie gekend, hij heeft boosheid gekend, hij heeft pijn gekend en verdriet. Het zijn gewoon diep menselijke gevoelens. En ik denk dat wij dat echt wel met hem kunnen delen. De vraag is, waarvoor delen we onze gevoelens? En Paulus schrijft hier, ik deel mijn gevoelens met Christus omwille van u. Voor u heb ik die gevoelens. Nu, dat is misschien belangrijk om te weten. Filippi was de eerste kerk in Europa die gesticht is door Paulus. Dus eerst vanuit het Midden-Oosten is hij gegaan naar Turkije. En dan de oversteek, de Bosporus over en dan komt hij in Griekenland, Europa. Misschien heeft het daarmee te maken, zo een beetje de eerste liefde-idee, de eerste christen in Europa. Maar hij heeft een heel speciale band met hen. Maar misschien is het, zoals we later zullen ontdekken, omwille van hoe zij tegenover hem staan. En ik denk dat dat eigenlijk meer het geval is. Dat zij ook iets ervan laten zien, diezelfde innige gevoelens, diezelfde ingewanden, datzelfde van binnen uit naar Paulus toe. Zij hebben dat ook. En we gaan dat kijken, want dat is heel belangrijk om te zien hoe die band is. Want de relatie tussen mensen, echte liefde tussen mensen, zo'n gevoelens, dat is veel meer dan emotie. Dat is veel meer dan alleen maar, ik voel me daar goed bij. Gert legde daar straks heel mooi uit wat zijn gevoelens voor zijn kinderen betekenen. Het betekent niet hoe goed ze presteren. Het betekent niet hoe knap ze zijn. Ze zijn ook knap natuurlijk. Hè? Maar het betekent de relatie aan wie ze zijn. En wat een vader ook doet, is zijn kinderen altijd geven wat ze nodig hebben. Altijd het goede willen voor de anderen. Zorgen dat het goed met hen komt. Dat is wat ouders willen. Dat is wat liefde doet. Het goede willen voor de ander. En dat is wat die relatie, denk aan die brief, hè, tussen twee mensen, dat is wat ze verbindt. Die relatie is dat ze het goede willen voor de anderen. Want waarom was die brief uiteindelijk geschreven? Dat is belangrijk om te weten. Paulus schreef die brief omdat hij tijd had. Je zult denken, Paulus tijd, hoe kan dat nu? Die mens was de hele tijd van hot naar haar aan het reizen. Paulus zat in de gevangenis. Paulus had niet veel andere dingen te doen op dat moment. En waarom schrijft hij dan een brief aan die Filippenzen? Omdat die Filippenzen gehoord hadden dat Paulus in de gevangenis zat. Paulus zat daar en dat is geen lachertje. Dat is niet een hotel. Want in de gevangenis werd je vroeger niet per se mishandeld, maar je werd ook niet behandeld. Je moest gewoon wachten tot je proces en eten en drinken moest je zelf voorzien. Daar had je ofwel geld voor nodig ofwel vrienden. Nu, Paulus zat waarschijnlijk in Rome in de gevangenis. En hij had nog geld, nog veel vrienden daar. Maar die mensen in Filippi, honderden kilometers daar vandaan, hebben dat op een of andere manier gehoord. Ze hebben massaal geld beginnen inzamelen en hebben dan een van hun vrienden of een van hun broeders, Epafroditus, gezegd, nu moet jij met dat geld naar Rome gaan. Het was waarschijnlijk te veel om aan iemand anders toe te vertrouwen. En Paulus heeft dat aangekregen, midden in de gevangenis. Die is overdonderd, want ja, ze hadden niet een mailtje gestuurd, Epafroditus is onderweg. Die komt daar binnen met een massaal groot cadeau. En Paulus is helemaal overdonderd. Van de liefde, van die innige gevoelens van die mensen voor hem. En hij zegt, ja, wat kan ik doen? Ik zit hier. En hij doet het enige wat hij kan, en een brief schrijven. Daar was hij goed in, daar kon hij nog iets van waarde in meegeven. En zo is daar die relatie. Dat heen en weer vloeien, die wederkerigheid tussen Paulus en die Filippenzen. Deze brief is niet alleen maar iets van Paulus aan de Filippenzen, het is evengoed iets van hen aan hun. En zo werkt een relatie, heen en weer. En hij schrijft zo'n bemoedigende brief. Nu, ik was verrast onlangs wat dat betekent. Die situatie van Paulus als zendeling in zo'n penibele situatie en de steun van die gemeente in Filippi. Kevin en Else zijn hier een hele zomer geweest als zendingskoppel vanuit Ethiopië. Elke context is anders. Ze zitten niet in de gevangenis. Ze konden hier een paar weken gezellig vertoeven. Maar ik weet niet of u dat weet, maar Herentals heeft een redelijk goede reputatie in christelijk Vlaanderen. Waarom, zal u zich afvragen? Ja, ik vraag me dat ook af. Feit is dat Kevin en Els ons daar niet bij helpen. In positieve zin. Zij gaan niet zeggen, wij zijn daar nu een paar weken geweest, we hebben ontdekt, het zijn ook maar mensen. Nee, zij zijn fantastisch bemoedigd geweest. Door de kleine en grote hulp die ze in onze gemeente hebben ontvangen. Ze zijn ongelooflijk bemoedigd vertrokken. Van wauw, hier zijn mensen die om ons geven. Mensen die zeggen, oké, ga doen wat je doet en we willen u daarin ondersteunen. Eigenlijk hetzelfde zoals hier in Paulus. Wij hebben letterlijk deel aan het werk van Kevin en Els als wij hen ondersteunen. Of Koen en Anne-Lore trouwens, al die zendelingen die we ondersteunen. Wij hebben deel aan hun werk. Net zoals Paulus hier schrijft. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. Van de eerste dag toe. Van hoe dat jullie ermee voor hebben gezorgd dat het evangelie kan verder gaan. Vanuit Filippi, gewoon het ding doen, maar jullie hebben er helemaal deel aan. En dat is wat het is. Die relatie tussen die twee, daar leeft iets. En dat wordt geïnvesteerd in de ander. Dat mag iets kosten en ze gaan ervoor. En zo wordt het evangelie gebouwd. En dat is eigenlijk wat die brief is. Iets tussen twee mensen. En dat is waarom dat die blijdschap daar ook doorschijnt. Paulus heeft alle reden tot blijheid. En voor mij is het kernzinnen, vind ik prachtig. Daar staat in vers 7. Het is voor mij immers terecht dat ik dit alles van u denk, omdat ik u alle in mijn hart heb als deelgenoten van de genade. In een andere vertaling staat er, het is vanzelfsprekend, niet terecht, maar vanzelfsprekend, want ik draag u allemaal een warm hart toe. Het is vanzelfsprekend, net zoals Kevin en Els het vanzelfsprekend vinden om te denken, het zijn allemaal maar gewone mensen, maar het is fantastisch hoe wij hen thuis krijgen. Het is vanzelfsprekend een warm hart innige gevoelens. Dat is wat wij voor elkaar kunnen zijn, wat wij voor anderen kunnen zijn. Maar Paulus geeft ook nog zijn bedoeling van de brief mee. In vers 9 zegt hij, en dit bid ik, dat uw liefde, waar hij super blij om is, nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Het kan nog gefine-tuned worden. Het kan nog scherper worden. Niet alleen voor mij. En dan, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. In de MBG staat er waar het op aankomt. Zodat je kan gaan onderscheiden waar het echt om gaat in het leven. Liefde voor die ander. Liefde en betrokkenheid. Zorgen dat je niet alleen op je eilandje zit, zonder post te krijgen. Maar betrokken zijn op die anderen. Daarmee in dat verhaal gaan zeggen, hoe kan ik iets betekenen? Dan gaat onze liefde groeien. En we bidden en we lezen en we gaan werken aan ons christelijk leven om te groeien in kennis. En in fijngevoeligheid. Waarom? Om te onderscheiden waar het echt op aankomt. Om daadwerkelijk het verschil te kunnen gaan maken. Heel vaak zitten wij, wat wil de Heer nu? De Heer wil dat we gaan onderscheiden waar het op aankomt. Dat we echt gaan ontdekken in ons leven, is dit belangrijk. Hier moet ik investeren. Maar dat gaat niet gebeuren door te wachten. Dat gaat gebeuren door actief te gaan zijn. Betrokken te zijn. En bij te gaan leren uit Gods woord. U daarvoor groeien, gebeurt niet vanzelf. Bidden, lezen en doen. Ja? En dat zorgt voor groei en voor blijdschap. En dan zien we in die brief aan de Filippenzen, hoe Paulus daarop gaat verder breien. En daar gaan we uit leren. Hoe kunnen we dat nu doen? Hoe kunnen we groeien in kennis? Hoe kunnen we groeien in wijsheid? En hoe kunnen we ontdekken waar het echt op aankomt? Zo, ik nodig u uit om de komende tijd meer de Filippenzenbrief te gaan doorgronden en daar heel erg uit te gaan leren, samen met de Filippenzen van 2000 jaar geleden. Ik doe nog een kort gebed. En dan gaan we naar het volgende. Vader in de hemel, ik dank u voor Paulus, Heer. Maar ik dank u ook voor de Filippenzen, Heer. Heer, dat Paulus zo bemoedigd was, zo blij was met hun, Heer. Het waren allicht ook gewoon mensen zoals wij hier, Heere God, die als we ze beter kenden, dezelfde tekortkomingen aan de Heilige God. Maar ze zijn een voorbeeld voor Paulus geweest. En ze kunnen een voorbeeld zijn voor ons in hun liefde, in hun betrokkenheid, hoe ze zeiden, ja, het evangelie dat ons is ter oren gekomen, dat moet ook anderen bereiken. Hun passie daarvoor, dat ze zelfs iemand zijn leven lieten riskeren, Heer God. Vader, dat is bewonderlijk. En ik bid wilt u ons ook zo het vuur aanlaaien, Heer God. Dat we de risico's willen aangaan voor het koninkrijk van God. We willen ons zo als gemeente uitdagen, we willen ons als gemeente bemoedigen en we willen ons als gemeente leiden. Dat bidden we in uw naam.